We hebben de volgende afkondigingen voor u. De schriftlezing van vanmorgen is uit Hosea 11 en Matthäus 2. En de kerkdiensten, oudejaarsavond om 19:30, dominee van de Wind. En nieuwjaarsmorgen om 9:30, dominee van Zetten. Volgende week zondag, 's morgens dominee van de Wind. In deze dienst zal broeder De Kloe in het ambt bevestigd worden. En 's avonds om 19:30 dominee M. Noorderrijk uit Zetten in plaats van dominee Belder uit Brakel. Voorbeden. We zijn dankbaar met het echtpaar Hobo Royens, Molenstraat 69, Nederhemert. Ze mochten gedenken dat ze op 27 december 40 jaar getrouwd waren. Mededeling. Op nieuwjaarsmorgen is er na de dienst in ProRegen gelegenheid elkaar te ontmoeten. De collecte van morgen, de eerste is voor de diaconie, de tweede is voor de kerk en de derde voor het onderhoudsfonds. En morgenavond is de eerste collecte bestemd voor het leerstoel en studiefonds van de Gereformeerde Bond. De voorzang van morgen is het eerste vers uit Psalm 100. Juicht aarde, juicht alom de Heere, dient God met blijdschap, geeft hem eer. De kerkenraad wens iedereen, ook de luisteraars thuis, een gezegende dienst toe.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die voor eeuwig de trouw bewaart en die niet loslaat de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van onze Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij gaan zingen uit Psalm 2, het eerste vers. We zullen vandaag in de Bijbel lezen dat koning Herodes het kindje Christus, het kindje Jezus, zal willen doden. En over die vijandschap tegen de gezalfde spreekt ook deze psalm, psalm 2, het eerste vers, wat drift beheerst het woedend heidendom en heeft het hart der volken ingenomen. Nadat we geluisterd hebben naar de 10 geboden en de samenvatting daarvan, zingen we uit de berijmde 10 geboden het tweede vers. Dus de enige gezangen achter de psalmen, het eerste gezang. Het tweede vers, ik ben de Heer, uw God en koning die van Egypte u bevrijdt. Verootmoedigen wij ons nu onder de wet van de Heer. God sprak al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis, geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken. Geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een naijvere God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen en het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij lief hebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heer uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echtbreken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn dienaar, nog zijn dienares, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En Jezus Christus heeft ons gezegd, u zult de Heere uw God lief hebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is, u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze 2 geboden hangt heel de wet en de profeten. Laten wij nu samen bidden om de verlichting van de Heilige Geest bij het woord van God. Machtige God, barmhartige en trouwe Vader, nu we deze morgen weer bijeen zijn gekomen aan het begin van een nieuwe week, op uw dag, de dag die ons herinnert aan de opstanding van de Heer Jezus Christus. De dag die getuigt van de rust die u beloofd hebt, die voor uw volk in het vooruitzicht ligt. En nu we zo bij elkaar zijn gekomen, willen we u aanroepen om uw naam te prijzen, om u te bidden om uw zegen en nabijheid. Heren, u danken we dat u ons weer bij elkaar brengt, dat we hier in de kerk kunnen komen of thuis kunnen luisteren. We bidden dat u zelf dan ook naar uw belofte in ons midden bent, met uw Heilige Geest. Wanneer we de schriften openen en daaruit lezen, uw woord, dat een eeuwig en krachtig woord is, waarop we kunnen bouwen, dat een zwaard is, dat ook een licht is. Ja, woorden van leven. En nu bidden wij van u, geef dat ook deze morgen, dat voor ons als gemeente, voor ieder persoonlijk, zo ook gelden zal. Dat wat u te zeggen hebt, zijn kracht doet in ons hart. Dat we daardoor u mogen kennen. U de levende God, zo groot, de eeuwige, zo ondoorgrondelijk. En toch maakt u zichzelf bekend. Vader, Zoon en Heilige Geest, de God van Israël, die het volk uit Egypte hebt bevrijd, die zo trouw en genadig steeds weer is geweest, die God, de Vader van de Heer Jezus Christus, die de zaligmaker aan de wereld geschonken hebt. En wij bidden, mogen we ook vanmorgen u ontmoeten, dat we zien door het geloof wie u voor ons bent. Dat het geloof wordt gewekt. Dat wij worden geroepen. En worden verlost uit de macht van de boze en van de zonde. En u zullen lief krijgen. U gaan dienen. Daarin ook versterkt worden en geleid. Heere, help ons zo. En zegen de gemeente. Zodat we zullen leven tot uw eer. Wees zo met ons allen. Schenk ons ook uw leiding. En kracht in de verschillende taken, in het luisteren, in het zingen, in het spreken van uw woord. En geef dat ons samen zijn ook vanmorgen weer tot uw eer mag zijn. Gedenk uw kerk over heel de wereld. Zegen de verbreiding van het evangelie onder de volken. Geef dat ook in ons eigen land. Vele mensen worden bereikt en de kracht van het evangelie in hun harten werkt. En zij Christus leren liefhebben en volgen. U bidden voor onze overheid. Wilt u allen die daarin hun taak hebben, ook uw hulp geven en wijsheid om het land goed te regeren. Zoals het goed is in uw ogen, met de juiste rechtvaardigheid en barmhartigheid voor de mensen. Dat er vrede mag zijn en recht wordt gedaan. Dat mensen ook hulp vinden waar ze dat nodig hebben. Heren, u bidden voor onze koning en zijn gezin. Wilt u hen ook zegenen en geven dat ze hun taak ook onder uw zegen mogen uitvoeren. Hoor ons gebed en gedenk ons allen. We bidden het in de naam van uw Zoon, Jezus Christus. Amen. We gaan vanmorgen lezen in de profetieën van Hosea uit hoofdstuk 11. En vervolgens in het evangelie naar Matthäus uit hoofdstuk 2. De schriftlezing vindt u in de eerste plaats in het Oude Testament. Bij de profeet Hosea. Hoofdstuk 11 tot en met 1 tot en met 7. En daarna in Matthäus 2. Vers 11 tot en met 18. Matthäus verwijst ook naar dit hoofdstuk uit de profetieën. In bijzonder naar het eerste vers wat we lezen. Het woord van God luidt in Hosea 11 als volgt. Toen Israël een kind was, had ik hem lief. En uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. Maar hoe meer zij hen riepen, hoe meer zij van onder hun ogen wegliepen. Aan de Baals offerden zij. En voor de afgodsbeelden brachten zij reukoffers. Ik echter leerde Efraïm lopen. Hij nam hen op zijn armen. Maar ze erkenden niet dat ik hen genas. Ik trok hen met menselijke touwen, met koorden van liefde. Ik was voor hen als zij die het juk van op hun kaken omhoog tillen. Ik reikte hem voer toe. Hij zal niet terugkeren naar het land Egypte, maar Assyrië, dat zal zijn koning zijn, want ze weigeren zich te bekeren. Het zwaard zal in zijn steden rondgaan, het zal zijn grendels vernietigen en verslinden vanwege hun opvattingen. Mijn volk volhardt in afkeer van mij. Ze roepen wel tot de Allerhoogste, maar gezamenlijk roemt men hem niet. Tot zover lezen we hier en dan in Matthäus 2. Vanaf vers 11. De wijzen uit het oosten die zijn gekomen, eerst in Jeruzalem en toen doorgegaan naar Bethlehem, waar ze het kindje Jezus hebben gevonden met Jozef en Maria erbij. En we lezen in Matthäus 2, vers 11 tot en met 18. En toen zij, dus dat zijn die wijzen uit het oosten, toen zij in het huis kwamen, vonden zij het kind met Maria, zijn moeder, en ze vielen neer en aanbaden het. Zij openden hun schatkisten en brachten hem geschenken, goud en wierook en mirre. En nadat zij door een aanwijzing van God in een droom gewaarschuwd waren, om niet terug te keren naar Herodes, keerden zij langs een andere weg terug naar hun land. Nadat zij vertrokken waren, zie, een engel van de Heer verschijnt Jozef in een droom en zegt: sta op en neem het kind en zijn moeder met u mee en vlucht naar Egypte. En blijf daar totdat ik het u zal zeggen, want Herodes zal het kind zoeken om het om te brengen. Hij stond dan op, nam het kind en zijn moeder in de nacht met zich mee en vertrok naar Egypte. En hij bleef daar tot de dood van Herodes, opdat vervuld werd wat door de Heere gesproken is door de profeet: uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. Toen werd Herodes, die zag dat hij door de wijzen bedrogen was, verschrikkelijk kwaad. Hij stuurde er soldaten op uit en bracht al de jongetjes om die er binnen Bethlehem en in heel dat gebied waren, van 2 jaar oud en daaronder. In overeenstemming met de tijd die hij bij de wijzen nauwkeurig nagevraagd had. Toen is vervuld wat gesproken is door de profeet Jeremia: een stem is in Rama gehoord, geklaag, gejammer en veel gekerm. Rachel huilde over haar kinderen en wilde niet vertroost worden, omdat zij er niet meer zijn. Tot zover de schriftlezing. Als uitgangspunt voor de verkondiging van het woord deze morgen noem ik u vers 13, Matthäus 2, vers 13. Nadat zij vertrokken waren, zie, een engel van de Heer verschijnt Jozef in een droom en zegt: sta op en neem het kind en zijn moeder met u mee en vlucht naar Egypte. En blijf daar totdat ik het u zal zeggen, want Herodes zal het kind zoeken om het om te brengen. Er zijn 3 punten in de preek. In de eerste plaats onverwachts op de vlucht. In de tweede plaats gericht naar Egypte. Ten derde voorlopig gered. Dus onverwachts op de vlucht, gericht naar Egypte en voorlopig gered. We zullen gaan zingen van Psalm 81, vers 5, 7 en 11, ook over de bevrijding van Israël door God uit Egypte. En u krijgt ook gelegenheid om uw gaven te geven in de collecte. En dan gaan we zingen van Psalm 81, de versen 5, 7 en 11. Gemeente, vrede op aarde. Zo lieten de engelen het horen. En wij hebben het ook weer gezongen met de kerstdagen. En bij herhaling, vrede op aarde. Ik heb het maandag gezongen en dinsdag en woensdag. En vrijdag werd er een aanslag gepleegd in Egypte op een bus. 4 mensen kwamen daarbij om het leven. Toeristen, een gids, families in diepe rouw, plotseling. En gisteren werd in dat land een grootschalige operatie uitgevoerd tegen terroristische groeperingen. Daarbij werden 40 mensen gedood. Ja, we horen het hele jaar door berichten van vreselijk terreur, bomaanslagen in het Midden-Oosten, in Afrikaanse landen. Willekeurig worden burgers vermoord, ook kinderen. En dan weer op een school in de Verenigde Staten een schietpartij. Wat een wereld. Vol met geweld en met bloedvergieten. Klopt het wel dat wij gewoon weer kerst hebben gevierd met een boodschap van vrede? Dat wij mooi hebben gezongen over herders en over hun schapen in een sfeer van vrolijkheid en van hoop? Nou, dat lijkt misschien in tegenspraak. En toch is dat niet zo gemeend. Want juist in die brute wereld kwam Jezus. Juist in die duistere wereld met al zijn haat, met zijn geweld, die wereld met machtswellust en wreedheid, juist in deze wereld werd Christus geboren. En op dat moment werd die wereld niet opeens totaal anders. De kerk die gedenkt al eeuwenlang de geboorte van Christus te midden van deze brute wereld. Er wordt niet alleen kerst gevierd in rustige en welvarende tijden, maar ook te midden van strijd en nood. En dat wordt ook duidelijk in onze schriftlezing. Het evangelie dat vertelt ons niet alleen over eenvoudige herders die zo blij waren met Jezus. Het evangelie vertelt ons niet alleen over wijze mannen uit het oosten met hun kostbare geschenken. Nee, niet iedereen knielt voor de geboren koning Jezus eerbiedig neer. Er is ook vijandschap tegen hem. Hem wacht het kruis. En Matthäus, wanneer Matthäus vertelt wanneer Jezus werd geboren, dan noemt de evangelist in hoofdstuk 2 vers 1 de dagen van koning Herodes. Nou, dat zegt al genoeg. Het is die Herodes, ja, van de kindermoord in Bethlehem, die in Bethlehem en het omliggende gebied alle kinderen van 2 jaar oud en daaronder heeft omgebracht. Kinderen, wat kunnen we blij zijn wanneer er een baby wordt geboren. En voor zo'n klein en hulpeloos mensje ben je zorgzaam en je probeert dat te beschermen tegen alle gevaren die er zijn. Maar in Bethlehem, ja, toen kwamen daar die soldaten van Herodes. En elke baby die ze in Bethlehem vonden, hebben ze om het leven gebracht. Hoeveel zullen dat er zijn geweest? In de toenmalige bevolkingsdichtheid denkt men aan zo'n 20 jonge kinderen. Nou, dat moet een vreselijk trauma hebben veroorzaakt voor die hele dorpsgemeenschap van Bethlehem. En wie meer weet van deze koning Herodes, ja, die kijkt er ook niet van op. Ook in vroeger tijden werd vaker bruut geweld gebruikt. En Herodes, dat was een zeer complex persoon, weten we uit de geschiedenis. De gegevens die daarvan zijn overgebleven. Herodes heeft achtereenvolgens vele vrouwen gehad, die hij dan vaak ook weer niet meer vertrouwde. En wanneer hij iemand zag als rivaal en bang was dat zo iemand de macht wilde grijpen, dan liet hij zo iemand genadeloos ombrengen. Zelfs zijn eigen zoons waren hun leven niet zeker. En Herodes die raakte steeds meer verward en hij werd onberekenbaar. Nou, in dat hele verhaal van Herodes past ook de kindermoord in Bethlehem. Het was een vrede wereld waarin Jezus is geboren. Heersers konden hard zijn. Militairen waren echt niet zachtzinnig. En nu komt deze dreiging ook af op de Heer Jezus. Want als Herodes een gevaar ziet in dat kindje Jezus, dan is zijn leven niet zeker. Ze moeten maken dat ze wegkomen. Gods zoon is gekomen in een gevaarlijke wereld. Echter, de Heere God zelf, die heeft het zo ver laten komen. Hij heeft Jezus gebracht op deze moeilijke weg. God die had immers die wijze uit het oosten geroepen met een ster. En hij heeft hen niet direct naar Bethlehem geleid. Hoewel hij dat later toch wel deed, weer met die ster, dat had hij toch ook direct kunnen doen. Maar eerst heeft God hen naar Jeruzalem laten gaan en daar gingen zij vragen naar de geboren koning der Joden. En zo werd die hoofdstad als het ware wakker. Ze werden op de hoogte gesteld. Het nieuws werd er gebracht en koning Herodes, die schrok enorm. Het leek eerst nog mooi, jongens en meisjes. Het leek nog mooi, die wijzen uit het oosten, die moesten Herodes komen vertellen waar ze hem gevonden hebben. Want, zo zei hij, ik wil dat kindje ook gaan aanbidden. Ja, dat leek mooi. Maar het was niet echt. Het was schijn. Hij had slechte bedoelingen. En toen hij doorkreeg dat die wijzen uit het oosten niet terugkwamen, toen werd hij vreselijk kwaad. En Herodes, die wil het kindje gaan doden. Maar ondertussen werd Jozef gewaarschuwd in een droom. Zodat die op tijd kon verdwijnen met Jezus en zijn moeder snel weg uit Bethlehem. Is dat een tegenvaller in de kerstgeschiedenis? Nee, God zelf heeft het zo geleid dat Jezus moest vluchten. Zo moest het gaan met de Christus. Hij moest lijden. Hij moest naar Egypte. De engel van de Heer, die komt bij Jozef. Jozef had al eerder bezoek gekregen van een engel, toen hij dacht Maria te verlaten. Nee, had de engel duidelijk gemaakt. Jozef, die moest de vadertaak op zich nemen. En Maria werd zijn vrouw en in zijn gezin werd het kindje geboren en hij moest het de naam Jezus geven. Van Gods wegen kreeg Jozef die positie van vader aangewezen. En nu wordt hij opnieuw aangesproken door de engel, niet Maria, de moeder van de Heere, maar Jozef. In zijn verantwoordelijkheid als vader. Hij moet het voortouw nemen, nu er gevaar dreigt. Sta op, neem het kindje en zijn moeder mee en vlucht naar Egypte. Ja, dat is heel wat. Vluchten is ook gevaarlijk. En nu moet Jozef als mannenvader in actie komen. Vlucht, zegt de engel. Ze kunnen niet even rustig rondkijken naar een ander plekje. Ze kunnen niet op korte termijn hun terugreis aanvangen naar Nazareth. Maar vluchten. Miljoenen mensen in deze wereld hebben daar ervaring mee. Hoe zwaar het is om te moeten vluchten. En vaak moeten mensen dan hals over kop vertrekken zonder afscheid te kunnen nemen. En waar moet je dan heen? En als je ver weg moet voor een veilige plek, houden je kinderen zo'n lange reis vol? En wat als je toch nog in handen van de vijand terechtkomt? Waar ga je heen? Zullen ze je ergens opvangen? Of zullen ze je terugsturen? Vluchtelingen die leven in grote onzekerheid. Hoe lang gaat ook de gevaarlijke situatie duren? Hoe lang moeten ze in een tentenkamp blijven? Is er toekomst voor henzelf, voor hun kinderen? En wanneer je dan in een vreemd land komt, zullen ze je daar wel geloven en zullen ze je begrijpen? Vluchten is zwaar en moeilijk. Ook Jezus moest op de vlucht. Hij was natuurlijk nog maar een baby, maar als gezin. Met Jozef en Maria. Ja, zo hebben ze het wel meegemaakt. Het levensgevaar. En ontheemd te zijn. En de onzekerheid. Ja, misschien leeft u om andere redenen met veel onzekerheid. Of voelt u zich om andere redenen bedreigd. Of voel je op een andere manier een vreemdeling. Of heb je grote zorgen over de toekomst. Nou kijk, in zo'n wereld, voor zulke mensen, bij zulke mensen, heeft God zijn Zoon gegeven. In zo'n wereld ging de Heiland zijn moeilijke weg. In zo'n wereld is Hij afgedaald. Onverwachts op de vlucht. En gericht naar Egypte, het tweede punt. Waar moesten ze dan heen? Ja, die engel die noemt Egypte. Vlucht naar Egypte en blijf daar, totdat ik het u zeg. Nou, dat is niet bepaald het dichtste bij, vanuit Bethlehem. Ze hadden bij wijze van spreken ook de Jordaan over kunnen gaan naar het Nabatese Rijk. Dat zou minder ver en minder zwaar geweest zijn. Maar God die wijst hen naar Egypte met een bedoeling, zo weet Matthäus de evangelist te vertellen. Aan de hand van een uitspraak van de profeet Hosea. God wijst hen speciaal naar Egypte. En dat land is in de Bijbelse geschiedenissen vaker een toevluchtsoord geweest. Een plaats waar je heen kunt vluchten in nood. Zoals voor Abraham. Toen de hongersnood uitbrak in Canaan, toen vluchtte hij naar Egypte. En later in Jacobs dagen was er weer honger. En zijn zonen gingen naar Egypte koren te kopen. En toen bleek dat Jozef daar onderkoning was, is Israël met heel zijn familie naar Egypte getrokken. Egypte was een toevluchtsoord in nood. Zo hebben de aartsvaders dat dus ervaren. Maar dat was niet het enige. Het werd ook een last. Want ze werden daar op de duur vernederd en tot slavendienst gebracht. Op een zeker moment werd dat volk en de groei van het volk ingedampt door alle nieuwgeboren jongetjes te doden. En zo werd Egypte ook het land van de slavernij. Het land van de onderdrukking. Waar het volk zwaar onder gebukt ging. Egypte herinnert ook aan een harde tijd waarin de Israëlieten kermden op hulp en riepen om verlossing. En de Heere hoorde hun gekerm. Hij hoorde hun geroep. Hij gedacht aan zijn verbond met Abraham. Hij daalde neer om dat volk te verlossen uit het diensthuis. En wat een geweldige tijd was dat. Die tijd van bevrijding. Ja, dat was een tijd om te juichen. Een tijd om te zingen. Een tijd om achter de Heere hun verlosser aan te gaan naar een nieuwe toekomst toe. En die uittocht die blijft toch altijd een belangrijke gebeurtenis die door de Israëlieten ieder jaar weer werd herdacht. Paas, de verlossing uit Egypte. En de Heere God die komt daarop terug. Bij monden van de profeet Hosea. Op die tijd van bevrijding, uitleiding uit Egypte. En door Hosea zegt de Heere, toen Israël een kind was, heb ik hem lief gehad. En uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. Wat een goedheid van God. U kunt het lezen in Hosea 11. De Heere trok hen. Hij trok hen met koorden van liefde. En zoals een vader een kind leert lopen, zo hielp hij hen op weg. Hij hielp hen weg om te leren leven naar zijn wetten. Zoals een vader zijn kind onderwijst. Hij heeft hen gedragen. Hij onderhield hen met manna. Wat een goede zorg heeft God aan dat volk gegeven. Maar wat is het aangrijpende? Israël gedroeg zich niet als zoon. Israël was niet gehoorzaam. Ze gaven de vader geen eer, maar ze zochten hun heil telkens bij andere goden en ze wilden liever terug naar Egypte. Hoe kwetsend. Voor de liefde van God. Heeft de Heere God ook u en jou niet geroepen. En hij wil voor je zorgen. Met vaderlijke goedheid. Hij heeft zijn verbond met je gesloten. Via het onderwijs. Uit de Bijbel. Leert hij ons te wandelen. In zijn geboden. Bent u een trouwe zoon van de Heer? Ben je een trouwe dochter van de Heer? Geef je God de Vader de eer die hem toekomt? Of trekt je hart toch naar de wereld en wil je liever de afgoden van deze tijd dienen? Wil je zelf de baas blijven over je leven? Hoe kwetsend voor de liefde van God. En wat zegt de Heere dan via Hosea, via andere profeten? Het heeft niets uitgehaald dat ik u uit Egypte heb geroepen. Jullie zijn voor mij geen trouwe zonen en trouwe dochters. Jullie kunnen wel terug. Dat is het oordeel. Ze werden weggevoerd. Weg uit het beloofde land. Ze moesten weer in gevangenschap. En ze gingen als slaven naar Assur. In wezen is dat een terugkeer naar het diensthuis van Egypte. In zijn toren stuurde de Heere hen terug. En nu kom ik weer bij Jezus. Want daarom moest Christus naar Egypte. Hij moest dat oordeel dragen. Hij moet terug naar Egypte, naar het land van de slavernij, omdat zijn volk het daarnaar heeft gemaakt. Niet voor niets citeert Matthäus in vers 15 een tekst uit Hosea 11. Hij maakt op die manier duidelijk tegen welke achtergrond dat kindje Jezus juist naar Egypte moet. In die vlucht, bedreigd door die vreemde heerser Herodes, draagt hij het oordeel van God over de ontrouw van zijn volk. Nu al, nu hij nog maar een baby is. En dan zal God opnieuw zijn zoon uit Egypte roepen. In die uittocht onder Mozes was het volk Israël zijn zoon, die hij uit het diensthuis leidde. Maar dat is uiteindelijk toch niet goed gekomen, omdat dat volk hem niet gehoorzaam is geweest. En nu gaat die andere zoon, nu gaat Jezus, de trouwe zoon uit het geslacht van Israël, daarheen. En wanneer de vader dit kind roept, is hij volkomen gehoorzaam. Jezus, hij zal zijn vader eren. Jezus, hij zal zijn vader dienen en liefhebben in alle dingen. Bent u Christus? Zo ook gaan beminnen, gemeente. Als die trouwe zoon van God, die zoon die alle gerechtigheid vervult in uw plaats. In hem wordt het vervuld wat de profeet heeft gesproken. Hij draagt het oordeel terug naar het diensthuis. En hij zal alles doen waar God hem toe roept. Zie op dat kind waar u in faalt. Wanneer u met uw hart steeds ook weer wordt teruggetrokken naar Egypte. Laat dit kind, Jezus, laat hem het zijn voor u. Uw gerechtigheid, uw gehoorzaamheid, uw liefde tot de Vader. Laat deze Jezus dat voor u mogen zijn. En zo achter hem aan. Ja, want door zijn Heilige Geest gaan we dan ook wel achter hem aan. Achter die ene geborene dat we als kind zullen komen wanneer de Vader roept. Dat je je laat leiden. Dat je de Heere aanhangt en vertrouwt. Laat dat kind, Jezus Christus, u voorgaan. Laat hem in uw leven. Want dan zult u waarlijk vrij zijn met hem uit Egypte. Ze moesten onverwachts op de vlucht. Dat is het eerste punt. Ten tweede, gericht op Egypte. Naar Egypte moesten ze. Ten derde, voorlopig gered. Herodes, die had de geboren koning van de Joden willen doden. En toen hij ontdekte dat die wijzen niet terugkwamen, heeft hij maatregelen genomen. Alle kinderen in Bethlehem, tot en met 2 jaar oud, heeft hij laten vermoorden. Dacht hij dat de bevolking van Bethlehem tegen hem samenspande? Dacht hij dat ze daar dit veelbelovende kind ergens verborgen hielden? Nou, hij zou ze krijgen. Door al hun kinderen te doden en zo toch zijn doel te bereiken. Of ging het anders? En hebben ze daar verteld dat dat bijzondere kind plotseling was verdwenen? Hebben ze daar verteld dat hij vertrokken is naar een onbekende bestemming? De dorpelingen die waren toch op de hoogte dankzij de herders die gekomen waren. Als het zo is gegaan, ja, dan doodt Herodes die kleine kinderen als een straf voor de gemeenschap, als vergelding. En Jezus zelf is ontkomen. Zie daar, kun je zeggen, hoe zijn vader hem bewaart. De bewaarder van Israël slaapt niet en sluimert niet, maar hij waarschuwt Jozef die dat kind in veiligheid brengt. Ja, maar ondertussen, denken wij, ondertussen zijn die andere kinderen bruut vermoord. We begrijpen dat niet. En ook vandaag lopen wij op tegen dat verschil. De een die wordt wonderlijk bewaard. En dan danken wij God. En een ander die wordt gedood. Of die sterft. Een ander maakt gruwelijke dingen mee. Wat een verschil. Trouwens, de Heer Jezus is dan in het leven bewaard. Inderdaad. Maar hij moest wel vluchten. Samen met Jozef en Maria. Hij moest wel lijden onder de dreiging, onder de ontbering en de onzekerheid. Ze konden dankbaar zijn dat ze zijn gespaard. Toch maakten ze veel mee. Waarvoor werd Jezus gered? Kinderen, waarvoor eigenlijk? Waarvoor werd hij nou gered uit de handen van Herodes? Ja, dat was voor zijn taak, om onze zaligmaker te zijn. Daarvoor is hij toch op de aarde gekomen. En daarin ligt een geweldige troost. God zorgt voor de zaligmaker. God zorgt voor zijn evangelie. En Herodes, die kan die beloofde verlossing niet tegenhouden. Gods werk gaat door. Zijn koninkrijk komt. En daarvoor werd Jezus gered. Hij is de Messias. Hij moet onze zonden dragen. Hij moet onze zonden wegdragen. Hij is het lam dat ten offer wordt gebracht op Golgotha. En God heeft daarin voorzien. Als er vandaag nog zoveel gruwelheden plaatsgrijpen in deze wereld, slachtingen, moordpartijen. Wanneer vandaag de dag de macht van de duisternis zo sterk lijkt. Ja, nochtans gaat het evangelie niet ten onder. God, die zal het licht laten schijnen. En door Jezus is er verzoening met God, is er hoop, een liefde waar niets ons van kan scheiden. De Heer Jezus, die kon Jezus als baby, Herodes, die kon Jezus als baby niet doden. Later zou hij wel sterven. Ook Jezus, ook deze trouwe Zoon van God. En ging hij in gruwelijke dood tegemoet als een vloek aan het kruis van de schande. Nee, denk dus niet dat anderen zo zwaar moeten lijden, terwijl God alleen zijn eigen zoon dat bespaart. Nee, God zelf, die heeft in zijn zoon ook alle smarten gedragen. God zelf heeft ook die bedreiging gedragen in zijn zoon, Jezus Christus, die de angst heeft gehad, de pijn heeft geleden, de rouw heeft gekend. Niet alleen de moeders van Bethlehem zagen hun kind sterven. Er zou ook een zwaard gaan door de ziel van moeder Maria. Gaat het licht van kerst ten onder. Ten onder in deze wereld met al zijn geweld. Verliest de geboren zaligmaker het van de aanvallen van de duisternis? Nee. Nee, God die vervult zijn belofte. En die lijdensweg, dat kruis, dat predikt het leven. God gaat door die diepe weg verlossing brengen voor zondaren. En het evangelie, dat houdt stand. Hoe de Satan daartegen woedt, hoe de duisternis dat licht wil doden. Christus, hij gaf vrijwillig zijn bloed en hij zal vrede brengen. Werkelijk waar, echte vrede. Zijn dood is ons leven. Zijn sterven redt ons uit de slavernij. Hij brengt ons terug tot God. En zo alleen kan er hoop zijn en herstel. Geen mens, hoe machtig die ook in de wereld is, kan die verlossing en dat evangelie wegnemen. En zoals God het kind Jezus heeft beschermd, zo draagt hij ook de kerk van Christus. Die wordt gehaat in de wereld, die wordt vervolgd, die moet vluchten, moet zwerven. God draagt ook de kerk van Christus, door alle nood heen, door alle dood heen. Hij draagt haar naar het eeuwige vaderhuis, naar de toekomst van gerechtigheid. En vrede, zie op hem, op Jezus. En hij zal u leiden. Hij zal uw uitgang en uw ingang bewaren. Hij zal uw ziel bewaren tot in alle eeuwigheid. Amen. Wij gaan nu zingen van Psalm 107. De versen 1 en 2, Psalm 107, het eerste vers. Loof, looft de Heer gestadig, die oppermajesteit is gunstrijk, zeer genadig. En ook het tweede vers, die hij van ver uit de oorden van het oost en het westen bracht. En wat er verder volgt in Psalm 107, de versen 1 en 2. Laten we samen danken en bidden. Grote en trouwe God. Vader in de hemel, u die ook uw eigen zoon niet hebt gespaard. Ja, eerst hebt u hem bewaard. Om zo de verlosser te bewaren. Dat hij zijn werk zou doen. Dat Jezus zou opgroeien. Zou spreken. Dat het koninkrijk zou komen. Genezingen plaats mochten vinden. Dat hij het lam zou zijn dat de schuld der wereld draagt. En het kruis. Maar uiteindelijk hebt u ook uw eigen zoon niet gespaard. Hebt u hem overgegeven. Tot in de dood. Opdat er verlossing is. Dat wij bevrijd mogen worden van het oordeel. En verzoend kunnen worden met u. Groot en rechtvaardige God. En zo willen wij op hem pleiten. Waar zouden we het anders zoeken, Heer? Dan bij Jezus Christus alleen. Die volkomen zalig maakt. Leer ons te vertrouwen op hem. Dat we ons uitleveren. Aan zijn zorg en zijn redding als zondaar, beladen en bevlekt. Heer, gedenk ons zo in uw genade. Leer ons u te volgen. Wilt u ons door die nieuwe geboorte geven, dat we ook nieuwe kinderen zijn van u. Trouwe zonen en dochters die u lief hebben en naar uw stem luisteren. Daarin trouw zijn en dicht bij u willen leven. Ook in het samenkomen van de gemeente. Dat we zo met elkaar u mogen zoeken en dienen. Heren, wilt u ook daarin de gemeente sterken. Zodat we ook naar uw woord leven. Afhankelijk van de werking van uw Heilige Geest. En u mogen eren in deze wereld. We bidden dat u met uw Heilige Geest zo krachtig werkt in onze harten, in het gemeente zijn. Dat u bekering geeft, ook als er allerlei vragen zijn rondom het geloof. Heren, dat we toch weten wie u bent voor ons. Dat we daarna zullen zoeken, dat we geen rust hebben, voordat wij ook weten in Christus geborgen te zijn en voorbereid op de eeuwigheid. Geef dat we het evangelie ook mogen uitdragen. Schenk daarin uw hulp en vrijmoedigheid. Schenk daarin geloof en moed. Dat we er naar leven. Wat we horen zondags, het ook zal blijken in de week. Dat anderen daardoor ook worden bereikt en getrokken om u te zoeken. Heere, gedenk ons daarin. En wilt u zelf geven dat we tot zegen mogen zijn in deze wereld van vandaag. U bidden voor mensen in de wereld die op de vlucht moesten gaan. Die huis en haard hebben verlaten vanwege oorlogsgeweld. Door vervolging, andere dreigingen. Heren, wilt u hen gedenken in uw barmhartigheid. Er zijn er zoveel in deze wereld. In het Midden-Oosten, in Afrikaanse landen, waar ze leven in grote tentenkampen jarenlang. En, heren, wat kan dat uitzichtsloos zijn? Wilt u de mensen helpen geven dat daar ook weer rust komt, dat mensen hun bestaan kunnen opbouwen, kunnen terugkeren? Ook vluchtelingen die in ons land zijn gekomen, wilt u hen gedenken en geven dat ze op een goede manier hun plaats kunnen innemen in de samenleving. Heere, geef ook ons wat we daarin nodig hebben wat goed is naar uw woord, om daarmee om te gaan. U bidden voor christenen die daaronder zijn, die gevlucht zijn, in soortgelijke omstandigheden. Wilt u ze troosten met uw woord, volharding geven, ook in hun geloof, dat ze ook mogen zien op de Heer Jezus, die ook daarin hen nabij is gekomen. En andere heren, dat ze in deze nood toch ook de Christus, het kind, dat hun verlosser ook wil zijn, mogen vinden. U bidden we dat u ook de noden van ziekte en rouw gedenkt in de gemeente. Wilt u daarin helpen en ondersteunen als er zorg is over de gezondheid. Als er geleden wordt onder pijn of onder chronische ziekte, wilt u, Heer, ook daarin nabij zijn. We bidden voor hen die rouw dragen. In het bijzonder bidden we ook voor de familie Verhoeks, waar een vader en schoonvader, een opa, de afgelopen week is begraven. Wilt u hen daarin ook nabij zijn en troosten in het gemis dat daardoor gekomen is? U mogen we ook dankzeggen voor de vreugde die u geeft in het leven, voor de momenten van dankbaarheid, en zo danken we u met het echtpaar Hobo van de Molenstraat in Nederhemert. Zij mogen 40 jaar getrouwd zijn. We danken u voor uw bewarende hand daarin, dat u hen hebt gespaard. En Heere, zegen hen ook samen met kinderen en kleinkinderen. Wilt u ze leiden met uw woord en ook zo uw licht in hun leven schenken en daarmee voorgaan. Zo brengen we u de dank en onze beden. Blijf bij ons op deze dag. Breng de gemeente ook vanavond samen. En mogen ook telkens een hart hebben dat u zoekt, dat u lief heeft, dat op u vertrouwt om daaruit te leven. We vragen het in Jezus' naam. Amen. Tot slot gaan we zingen van Psalm 121, de versen 2 en 4. Hij is, al treft u het vels verdriet, uw wachter. En vers 4, de Heer zal u steeds gadeslaan, opdat hij in gevaar uw ziel voor ramp bewaar. Psalm 121, de versen 2 en 4. Ga nu heen in vrede en ontvang de zegen van de Heer. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.